Welkom bij Experts uit de Kleren. Vandaag zit ik met David Verhagen. En David, jij bent echt een expert in talent analytics. En jij hebt al 10 jaar ervaring in dit vakgebied. En ik ben gewoon heel erg benieuwd om deze podcast de diepte in te gaan van wat is talent analytics, hoe kan ik het toepassen, wat is nou het geheim in de markt. Maar laten we eens even beginnen bij het begin.
Ja.
Talent analytics, waarom bestaat dat überhaupt?
Ja, allereerst bedankt natuurlijk. Leuk om hier te zijn. Bedankt voor de uitnodiging. Ja, talent analytics. Wij noemen het eigenlijk data-gedreven talent management. Dat is een stukje van HR. HR is een heel breed vakgebied. Dat gaat van ervoor zorgen dat iedereen op tijd zijn salaris krijgt, tot wie maken we morgen CEO en alles daartussen.
Ja.
En talent management is daar een onderdeel van. En dat gaat eigenlijk vooral over wie selecteer ik? Dus wie wil ik in mijn bedrijf hebben werken? Hoe zorg ik ervoor dat die mensen ook goed kunnen werken en het ook naar hun zin hebben? En hoe ontwikkel ik die mensen? Dat zijn eigenlijk de drie belangrijkste vragen als je het over talent management hebt.
Mm-hmm.
En wij doen dat dus vooral op een data-gedreven manier. En daarom noemen we het dan talent analytics. Dat is heel, heel in het kort. Ja, misschien is het wel leuk. De aanleiding is is een bekend boek, Moneyball. Er is ook een film van gemaakt met Brad Pitt. En het gaat over een sport, een honkbalclub, die voor het eerst aan de hand van data ging bedenken welke honkballers ze nou in het veld wilden zetten. En daar verschrikkelijk succesvol mee waren. En dat is een van de allereerste voorbeelden waarbij je ziet dat data, wat als heel hard wordt ervaren en koud, ook ingezet kan worden op een onderwerp wat veel zachter en ongrijpbaarder is. Namelijk wie selecteren we voor ons honkbalteam? En dat is in 2000 geweest, denk ik, rond die periode. En je ziet dat daarna op heel veel vakgebieden dat we wat meer is gaan lopen. Ja, ja.
Ja, dus je zegt eigenlijk het wordt gezien als een harde cijfers.
Ja.
Maar je kan er eigenlijk zachte zaken ook mee oppakken. Hoe komt dat dan, dat dat kan?
Kijk, het heeft natuurlijk te maken ook met allerlei ontwikkelingen in andere vakgebieden. Dus ik ben zelf organisatiepsycholoog en dat vakgebied is gigantisch veranderd als je het vergelijkt met 30, 40 jaar geleden. Maar ook dat hele data vakgebied, daar je hoeft natuurlijk de krant, het staat er vol van. Het is natuurlijk de hoeveelheid data die we hebben en de snelheid waarmee we dat kunnen analyseren, de technieken die ervoor beschikbaar zijn. Dat is allemaal zo gigantisch geëxplodeerd de afgelopen 20 jaar, dat er nu ook dingen kunnen die 20 jaar geleden niet konden. Dus dat maakt het ook veel makkelijker. Ja.
Ja, het lijkt me dat de grootste taboe daarbinnen is dat, is het een taboe, wij denken dat wij heel erg bewust zijn van ons eigen gedrag.
Ja, precies. Ja, we vinden onszelf natuurlijk allemaal heel uniek en bijzonder. En dat zijn we natuurlijk tot op zekere hoogte ook wel echt, maar op bepaalde elementen ook minder dan je soms misschien denkt. Ja.
Ja. Want daar ontstaat dan een business toepassing of gewoon überhaupt een toepassing voor de mensheid van het analyseren van je talenten en wie je bent.
Wat mezelf altijd heel erg fascineert, hoe komt het nou dat die ene leidinggevende het waanzinnig goed doet en een gemotiveerd team heeft met mensen die voor hem door het vuur willen gaan en een andere leidinggevende lukt dat niet goed? Wat is daar nou de verklaring van? Hoe komt dat nou, weet je wel? Dat is uiteindelijk de vraag die eronder zit. En data kan, data klinkt ook weer zo koud, maar gewoon analyseren, daar analytisch naar kijken in plaats van alleen maar op basis van gevoel, kan een gedeelte van die puzzel voor je leggen. En nooit 100%, maar dat hoeft ook helemaal niet. Als je het gewoon al 50% beter doet dan gisteren, dan is dat al meer dan de moeite waard natuurlijk. Dus het is een stukje van die puzzel. Ja, ja. Geeft dat antwoord op je vraag?
Ik ben even. Het is een stukje van de puzzel, is de data. Dus we kunnen nu met meetinstrumenten of met questionnaires en dingen kunnen we inzichtelijk maken wat iemand zijn talenten zijn.
Ja.
En dan?
Ja. Ja, precies. Ja. Ik denk dat ik wel een beetje begrijp waar je naartoe wil. Het is meer dan alleen talent. Het gaat ook over. Dan is iemand heel erg nauwkeurig, om maar een voorbeeld te noemen. Hoe kan je dan als organisatie ook een omgeving bieden waarin iemand dat talent ook kan inzetten? Daar heb je als organisatie weer invloed op. Hè?
Mm-hmm.
Ook bijvoorbeeld je drijfveren. Vind je het leuk? Je werk wat je doet, vind je dat leuk of niet? Dat kunnen we ook voor een gedeelte in kaart brengen. Dat kunnen we ook meten. Heeft ook heel veel invloed natuurlijk. Ik denk het makkelijkste is, die sportanalogie is heel erg makkelijk te begrijpen voor iedereen. Weet je wel, kijk, stel dat ik heel veel talent heb voor voetbal, maar ik vind er niks aan. Dan ga ik nooit heel ver komen, weet je wel. Of stel dat ik wel heel veel talent heb voor voetbal, maar ik vind het heel moeilijk om in een stadion vol met mensen te spelen. Word ik heel nerveus van. Dat is ook heel erg lastig. Ja, ik kan heel veel talent hebben, maar ja, als ik ergens op een plek geboren ben in noord van Zweden, waar helemaal geen voetbalclub is, is de kans niet heel groot dat ik heel snel stappen ga zetten. Dus ik moet ook in een omgeving terechtkomen die mij faciliteert. En zo zijn er allerlei elementen die invloed hebben op die prestatie uiteindelijk. Maar ook, het kan ook zijn dat de markt even tegen zit in jouw vakgebied, weet je wel. Dat zijn ook dingen waar je gewoon pech in kan hebben, zeg maar. Nou, je kan dus al die elementen, kan je data over gaan verzamelen. Gewoon analytisch daarnaar kijken. Zoals we dat in de wetenschap ook al 1000 jaar doen natuurlijk. Om dat beter te gaan begrijpen. En als je het beter begrijpt, kan je het ook veel beter sturen natuurlijk. En dan kan je betere keuzes maken. En dan zet je de mensen ook op de plek waar ze goed tot hun recht komen. En dan ga je als organisatie dingen doen waardoor mensen ook in staat worden gesteld om te presteren. In plaats van drempels opwerpen. Als je kijkt naar Max Verstappen, ja, ze zijn ook elke dag met die auto bezig. Weet je? Dat staat helemaal los van hem. Maar honderden mensen zijn elke dag bezig om die auto te verbeteren, zeg maar. Nou, zo kan je als organisatie ook proberen om het elke dag weer wat beter in te richten. Mm-hmm. Om die mensen de mogelijkheid te bieden ook om hun talent in te zetten, zeg maar. Nou, dat zijn een aantal van de dingen waar wij dus mee bezig zijn.
Ja. En op basis van die data kun je dan ook je teams gaan herschikken? Of wat zijn dingen nou die je ontdekt?
Als je een aansluiting zoekt op de wat meer klassieke HR-thema's, dan heeft dat met recruitment te maken. Dus wie neem je aan, wie wijs je af? Hele basale beslissing die heel veel impact heeft. Waar nog heel erg veel inefficiëntie ook zit bij organisaties.
Door de verkeerde HR te doen?
Ja, je kan of goed iemand afwijzen. Dat is heel vervelend, daar kom je alleen nooit achter. Jij denkt dat je de goede keuze hebt gemaakt. En ondertussen gaat iemand ergens anders hele mooie dingen doen, wat jij nooit zal weten. Dus je kan een goed iemand afwijzen of je kan een verkeerd iemand aannemen. En allebei die beslissingen doen gewoon pijn. Het is gewoon heel vervelend, maar het kost ook gewoon geld. Ja, je ziet nog steeds, dat gaat echt wel beter dan 50 jaar geleden. Maar er zit nog steeds heel veel ruimte voor verbetering daarin. Nou, dan heb je iemand aangenomen en dan gaat het om hoe stuur je iemand aan? Wat is nou goed management? Ja, dat is een vraag waar je komt nog steeds de gekste dingen tegen natuurlijk daarin. Hoe stuur je mensen nou op een goede manier aan? Hoe laat je ze goed samenwerken? Daar maak je elke dag tientallen keuzes in als organisatie. Mm-hmm. Maar heel vaak op basis van een beetje, ja, dat Piet zegt dat het werkt, zal het wel werken of zo, weet je wel. Dat kan natuurlijk veel analytischer. Dat is een hele belangrijke performance management. Dus waar beoordeel je mensen nou op? Wie geef je een loonsverhoging en wie niet? Wie geef je een promotie en wie niet? Al dat soort onderwerpen. De organisatieveranderingen. Dus je gaat iets reorganiseren. Hoe doe je dat dan? Hoe communiceer je dat naar je mensen? Hoe zorg je ervoor dat ze daar ook een beetje blij van worden? Al dat soort hele klassieke HR-dingen raakt allemaal aan wat ik net ook allemaal verteld heb. Er zit nog steeds verschrikkelijk veel inefficiëntie en onlogische dingen gebeuren er heel veel. Dus het kan gewoon veel beter. Ja.
Maar de vraag is, haal je dan de factor mens er helemaal uit? In de zin van, want zeg je dan, wij kunnen eigenlijk niet vertrouwen op ons inschattingsvermogen?
Ja, dan zeg je twee dingen. Je haalt de factor mens eruit, ja, dat weet ik niet.
Je werkt altijd met mensen natuurlijk. Ja, die kan je niet elimineren natuurlijk. Maar nee. Het gaat me meer om van, moet ik dan als mens eigenlijk concluderen dat ik eigenlijk niet goed in staat ben om in kaart te brengen of mijn team wat er door hun hoofd gaat van alle individuen in mijn team. Waar zitten ze mee?
Als ik jou twee antwoorden op mag geven. Op die eerste vraag, factor mens. Ja, een van de zaken die wij heel veel tegenkomen is dat mensen heel weinig waardering ervaren in hun werk. Dus we zijn
unaniem.
Dat komt veel tegen, ja. Dat is vaak een verklaring voor verzuim, verloop, ontevredenheid, noem het maar op.
Meet het toch gewoon verzuimen dan weer.
Ja, je zou hem ook om kunnen draaien. Zo simpel is het helaas niet. Maar. En ik heb wel eens op de universiteit. Wij zijn in Nederland daar ook heel slecht in. En we zijn in Nederland altijd heel goed in zeggen wat er niet goed gaat. Maar we zijn complimenten geven aan een ander vinden we best moeilijk. En dat is in sommige andere culturen vinden mensen dat wat makkelijker. Maar in Nederland, we zijn altijd erg kritisch. Nou, en gewoon af en toe iemand een complimentje geven, dat is heel makkelijk. Het kost geen geld, hoef je ook niet voor naar school. Dat is echt heel simpel. En het heeft heel veel impact. En heel veel managers doen dat gewoon veel te weinig. En dat zeg ik, nou, ga daar nou eens mee beginnen, weet je wel. Dus dan eigenlijk via die data kan je die factor mens juist omhoog halen. En laten zien van ja, d- daar zit het juist, weet je wel. Dus het is ook een middel om mensen te laten inzien hoe belangrijk dat juist is, die menselijke kant. Dus ik denk dat het juist ook een middel kan zijn om dat juist te bevorderen. Dat is ook wel een beetje mijn geloof. Dus dat als eerste antwoord op je vraag. En tweede antwoord, ja, we weten wel dat mensen... mensen zijn niet verschrikkelijk goed in beslissingen nemen. Dat is wel bekend, dat weten we ook wel uit de wetenschap. Dus we laten ons heel erg vaak leiden. Nou, een voorbeeldje, kijk, als je kijkt naar sollicitanten... Als iemand een beetje op jou lijkt qua karakter... vinden we hem vaak al veel competenter dan wanneer iemand dat niet zo heel erg op jou lijkt. Het is gewoon een bias. Het is gewoon een, we zijn er heel gevoelig voor. Weet je, ook qua uiterlijk. Als mensen op jou lijken, schat je ze hoger in dan wanneer ze niet op jou lijken. Het is een heel nare kant van mensen.
Maar we zijn eigenlijk van nature gewoon super narcistisch.
Ja. Dat is echt waar. Je krijgt een bias, je kan niet meer helder naar iemand kijken, weet je wel. En andersom, als jij bijvoorbeeld meteen in de eerste 30 seconden iets vervelend vindt aan iemand... Dan eigenlijk is iemand al af, weet je. Zo werkt dat gewoon in je hoofd. Vervolgens ga je alleen maar bewijs zoeken dat iemand niet die baan zou moeten krijgen. Terwijl die misschien hartstikke competent is. Dus het beoordelen of iemand competent is, is echt heel moeilijk. Het is echt heel erg lastig. We zijn er gewoon niet goed in. Ik heb zelf die fout ook zo vaak gemaakt. Iedereen die mensen aan heeft fouten gemaakt daarin. Dat je denkt dat iemand verschrikkelijk goed is, maar heel erg tegenvalt. Of andersom. Dat is gewoon heel erg lastig. En data... Computers zijn in dat soort dingen iets beter dan wij. Je moet ze niet loslaten. Je moet wel zelf erbij blijven zitten. Dat zou ik zeer aanraden. Maar ze zijn wat neutraler. Ja. Ja.
Neutraler in de analyse of iemand wel skills heeft, niet skills heeft. Wat het team nodig heeft. Wat er eigenlijk speelt in het team.
Bijvoorbeeld. Ja.
In hoeverre wordt daar gemanipuleerd? Want je hebt natuurlijk ook een bepaalde onderstroom in het bedrijf. Ja. Die niet naar boven komt. En die ze bewust willen. Ja. Zijn ze zelf wel bewust? Laat ik het zo stellen. Is een mens überhaupt zelf wel bewust wat hij eigenlijk wil?
Ja, dat is een van de hamvragen natuurlijk, ook in de psychologie.
Oh, die had ik niet moeten stellen.
Nou, oh ja, juist wel. Dat is leuk, toch? Ja. Nee, graag. Nee, kijk, het is zeker niet waterdicht. Dus we zijn nog niet zover dat wij met 100% nauwkeurigheid kunnen zeggen of iemand van Dr. Dre houdt of van Mozart of zo, weet je wel. Dat zo goed kunnen we dat niet meten of voorspellen, zeg maar. Zeker niet.
Nee, want als de cultuur is dat mensen vinden dat ze niet genoeg complimenten krijgen...
Ja.
Stel dat dat een cultuurelement is, dan zou de data best kunnen uitwijzen van... ja, nee, er is niet genoeg waardering voor mijn werk. Maar als de cultuur is dat iedereen vindt dat er niet genoeg waardering is... en dat is zeg maar de hoe mensen met elkaar communiceren... ja, is dat dan omdat het zo is? Of is het gewoon wereld... want jij, is het gewoon overal bekend?
Ja. Nee, kijk, dat zijn nogmaals, je kan dat nooit met 100% zekerheid vaststellen... maar in mijn beleving hoeft dat ook nooit. Is het niet nodig om het met 100% zekerheid te stellen. Als ik gewoon twee teams zie en het ene team is heel tevreden over de mate van waardering en het andere team totaal niet.
Is er
vind
iets
ik het
aan
altijd aanleiding om eens met elkaar te gaan praten.
Ja, eens.
Of het nou waar, of de, hoe, en dan wil je als manager wil je dat gewoon weten, zeg maar. Dus, dus er zit een zekere foutmarge in, absoluut. Maar en aan de andere kant, ja, kijk, wij koppelen dus die data over... voelen mensen zich gewaardeerd, dat koppelen we aan de verloopcijfers... aan de verzuimcijfers. Als je dan ook ziet dat het team, waar weinig waardering is... veel meer mensen weggaan, veel meer mensen ziek zijn... veel lagere productiviteit heeft, noem het allemaal op... dan wordt het wel steeds meer... op basis van boerenverstand kan je dan wel steeds verder concluderen... dat die waardering toch wel zou helpen, waarschijnlijk. Je weet het niet helemaal zeker.
Nee.
Het is geen wetenschap wat dat betreft...
Nee, wat er bij mij opkomt, ik geef leiding aan een team en ik spreek mensen wel eens persoonlijk, maar ik moet ineens denken aan efficiëntie. Want voor mij is het eigenlijk moeilijk om elke week te weten, hoe zit iedereen erbij?
Ja, precies.
En we hebben wel, wij doen elke ochtend een meeting met z'n allen, dus iedereen ziet elkaars gezicht en dan worden dat soort vragen wel gesteld.
Ja.
Maar wat er feitelijk in iemand zijn hoofd speelt, I don't know.
Nee. En of je het ook tegen jou durft te zeggen, is ook nog de vraag. Of een anonieme vragenlijst is soms wat veiliger voor mensen. Dus,
in een klein bedrijf is dat natuurlijk...
Ja.
Hoe anoniem is het?
Nee, maar goed, kijk, de hiërarchie speelt altijd een rol, weet je wel. Dus het contact tussen leidinggevende en iemand uit een team... er zit altijd een bepaalde onderstroom in. Daar ontkom je niet aan, denk ik. Dus alleen al op dat niveau kan het helpen om eens een vragenlijst te doen af en toe, zeg maar.
Ja.
En die vragenlijst hoeft niet 100% waterdicht... een feitelijk 100% correcte voorspelling te
doen. Nee, je hebt meer data dan nu.
Exact.
En je kan, je kan ook je eigen data daarop challengen, exact, want je ziet ook exact of je zelf misschien verkeerd zat.
Exact.
Maar ik zou me ook voorstellen dat ik het zou willen gebruiken om mijn eigen management skills te ontwikkelen. Ja, want ik kan best het gevoel hebben dat we heel goed bezig zijn, terwijl het team dan eigenlijk zegt, ja, maar dat is helemaal niet zo.
Exact, exact. En stel dat jij bijvoorbeeld dan verzint, ik wil meer waardering tonen. Je verzint wat dingen die je gaat doen. Zie je dan inderdaad ook dat die score omhoog gaat of niet? Als het niet zo is,
Heb
je nog niet de juiste dingen gedaan om dat te verbeteren. Dus dat zijn allemaal manieren waarop die data jou kan helpen als manager.
Ja. En wat zijn nou de geheimen in deze markt? Elke markt heeft zijn geheim. In de markt van de online marketingbureaus bijvoorbeeld, dan is denk ik het geheim dat online marketingbureaus eigenlijk veel pakken alle vraagstukken op die er maar zijn. Ja. Aan het begin is de klant heel tevreden, maar aan het einde van de samenwerking dan vinden ze het niet leuk meer. En gemiddeld elke 5 jaar wisselt iemand van marketingbureau en komt er een nieuw marketingbureau.
Ja.
Dat is een beetje het geheim in de business van de marketingbureaus.
Ja, ja, ja.
Maar wat is het geheim van deze business van Talent Analytics? Wat is het geheim binnen al die partijen? Wat gebeurt er in die markt?
Dat vind ik best een moeilijke vraag eigenlijk, hoor.
Gelukkig.
Dan word ik ook aan het werk gezet vandaag. Ja, precies. Ik denk de grootste uitdaging is je kan een heel mooi inzicht creëren, maar dat wil nog niet zeggen dat je er ook iets mee gaat doen, weet je wel. Dus de stap van inzicht naar actie is eigenlijk de moeilijkste. Dus we kunnen hele diepzinnige inzichten genereren tegenwoordig. Alleen zijn er vaak andere dingen in het bedrijf, politiek, hiërarchie, weerstand tegen verandering, die in de weg zitten om iets echt beter te gaan doen met elkaar, zeg maar. En dat is de grootste uitdaging. Ja. Hè, dus wat je dan krijgt, dat het inzicht dat het toch ergens verdwijnt in een hoek en niemand er naar kijkt. Wat eeuwig zonde is, maar dat gebeurt nog steeds wel veel. Ja. Ja.
Hoor ik daar ook mee, maar dat is mijn invulling, hè, je krijgt die data als bedrijf, maar in hoeverre is management in staat om dat als waarheid aan te nemen en voor hun beurt dan weer hun gedrag te veranderen?
Ja, exact. Ja,
want als zij gewoon weer op dezelfde manier verder gaan.
Kijk, er zit soms slecht nieuws tussen. Hè? Dus het kan soms blijken dat jij als manager op bepaalde vlakken het niet zo heel goed hebt gedaan.
Ja, prima toch? Verander ik het?
Ik denk voor jou is dat misschien geen uitdaging, maar in een corporate setting waarin je ook mensen promotie willen maken, waarin de beoordeling aan het eind van het jaar door hun baas. Mensen vinden het niet leuk. Om op die manier. Het is ook wel bedreigend, laat ik het zo zeggen. Weet je wel, de computer kan soms dingen eruit halen. Die je zelf misschien ergens diep van binnen ook wel wist. Maar nou, je kwam er goed mee weg. Dat is bedreigend. Ja.
Zeg je daarmee dat sommige managers hun eigen gedrag proberen te verbergen waarvan ze wel weten dat het gedrag er is? Of zijn ze er helemaal niet bewust van?
Het kan allebei zijn.
Of is het gewoon confronterend?
Het kan allebei zijn. Maar ik denk dat in elk bedrijf kennen we allemaal wel een manager die eigenlijk een ontzettend vervelend iemand is. En op de een of andere miraculeuze wijze op die stoel is beland. En iedereen weet dat team loopt om de 3 jaar zitten er weer nieuwe mensen. In elke organisatie heb je zo'n leidinggevende zitten, weet je wel. En die mensen, ja, er komt in de data kan je dat niet verbergen, want je ziet dat de engagement laag is in dat team. En dan, weet je wel, hoe dan verder? Er wordt in grote organisaties heel veel conflict vermeden ook natuurlijk. Ja.
Nou ja, het is onze menselijke natuur om zo min mogelijk energie te verbruiken. Kijk, er zijn onze hersenen voor gemaakt. Dus precies. Ja, elk conflict uit de weg is lekker makkelijk.
Precies. En ik denk, in een kleine organisatie kan dat gewoon niet. Ik heb zelf ook een kleine organisatie, dat geef ik leiding aan. Bij ons kan dat gewoon niet. Maar in grote organisaties kan je je natuurlijk vrij makkelijk verstoppen. En dat gebeurt natuurlijk ook. Ja, dat is gewoon zo. En ik zeg helemaal niet dat iedereen dat doet, hoor. Maar natuurlijk gebeurt dat. Ja.
Ja, dus de data kan eigenlijk inzichtelijk maken wat er echt is.
Ja.
En hoeveel bedrijven zijn er dan bereid om dat te doen? Want die durven dit aan te gaan. Ja,
dat
is prima.
Dat is wisselend. Ik denk ook wel dat je wel moet. Ik denk niet dat je over 30 jaar dat niet meer kan doen, zeg maar. Je ziet het op andere vakgebieden, op finance of op marketing of op logistiek gebeurt het al veel meer natuurlijk. Hè. Die data die dringt overal binnen, zeg maar. En dat gaat op dit vakgebied natuurlijk ook steeds meer gebeuren. Je ziet bijvoorbeeld ook dat voorbeeld van die honkbal. Dat we het eerste jaar deden ze iets wat niemand anders deed. Nu doen alle honkbalclubs dat ook.
Ja, maar het wordt
en dan is het de voorsprong is kwijt, weet je wel. En dan is het weer gewoon, ik weet niet, ik ben niet zo'n honkbalfan, maar ik geloof de Yankees hebben het grootste budget. Ja, dus die halen weer gewoon de beste talenten binnen. Ja. Weet je? En dat is nu ook in het voetbal en alle grote sporten sinds dat voorbeeld, dat gebeurt nu overal. En in de sport is het niet normaal hoeveel data er wordt verzameld en wordt geanalyseerd. Ja, dat gaat ook om topsport en topprestaties. Dus het zal, je houdt dat niet tegen natuurlijk. Hè? Dat wordt natuurlijk steeds meer. En het is ook niet altijd, denk dat soms, het is niet altijd goed. Er zijn natuurlijk ook wel, je moet ook nadenken hoe ver je daarin wil gaan, denk ik. Maar ja, het komt wel onze kant op. Ja.
En jij zegt, het gaat vooral om het tot actie komen. Dus niet alleen de data meten. Dat is leuk dat je het hebt en het zegt heel veel. Maar hoe ver ben jij in staat om als bedrijf ook aan de hand van die data acties te nemen?
Ja.
Wat kunnen ze daaraan doen? Is dat een cultuurding? Hoe zit dat?
Ja, dat is uiteindelijk cultuur natuurlijk. Dus als je het als bedrijf al heel moeilijk vindt om te veranderen, om flexibel in te spelen op veranderingen in de wereld, ja, dan ga je dit ook lastig vinden. Ja, ja. Ja, zeker. Als je vroeg naar geheim in onze business, ja, wij zijn niet een bedrijf wat ook cultuurveranderprogramma's begeleidt of implementeert of doet, zeg maar. Dus daar kan ik gewoon niet zo goed bij helpen. Ik kan de inzichten bieden, maar als het een heel diep geworteld probleem blootlegt, ja, dan is er wel echt gespecialiseerde hulp ook nodig. En dat bieden wij niet, dat kunnen wij niet doen. Dus dan wordt het wel een taai, hè? Ja.
Ja, daarom zeg je ook, we zijn specialist in de talent analytics. We analyseren het.
Ja.
En wat zijn nou je grootste verrassingen die je uit die analyse hebt gehaald? Dat je zegt van, nou, dit wist ik gewoon echt niet vanuit mijn psychologieopleiding.
Ja.
En dat je denkt, oeh.
Nou ja, er zijn allerlei. Dat vind ik het leuke aan het vakgebied, is dat het heel vaak anders is dan dat je denkt. Of dat de analyse in ieder geval iets anders brengt waar je niet aan gedacht had of wat je anders had ingeschat. Ik zie bijvoorbeeld, je hebt zo'n mythe van dat mensen vooral weggaan omdat ze hun baas niet fijn vinden. People don't quit their job, they quit their boss, geloof ik, of zo. Dat is zo'n spreekwoord.
Ja.
Nou, dat vinden wij niet zo heel erg. Dat zie ik niet zo heel vaak eigenlijk als we verloop analyseren. Dus dat valt eigenlijk wel mee. En als je erover na gaat denken, heel veel mensen hebben vooral contact met hun directe collega's elke dag, de hele dag door. Heel veel mensen zien hun manager misschien maar één keer in de zoveel tijd. Dus dat contact is helemaal niet altijd bepalend om weg te gaan. Andersom, salaris blijkt ook niet zo'n hele grote rol te spelen bij verloop. Het speelt een kleine rol, maar het is echt niet doorslaggevend, weet je wel. Mensen blijven gaan een hele leuke baan echt niet opgeven, omdat ze €100 meer kunnen verdienen bij de concurrent. De meeste mensen niet, hè. En dat hangt ook een beetje van de functie af, maar dat valt heel erg mee. Ja.
De vraag is, wanneer vinden mensen hun werk leuk?
Ja.
Is daar wat over bekend?
Ja,
jij kan het alleen zien.
Er is ook vanuit de wetenschap heel veel over bekend. Er zijn natuurlijk allerlei algemene dingen. Hè. Dus autonomie is heel erg belangrijk. Dat je een beetje ruimte krijgt om het op je eigen manier te doen. Waardering is heel erg belangrijk. Mensen willen graag het idee hebben dat er wat doorgroeimogelijkheden zijn. Je leidinggevende speelt een rol. Werk-privé-balans. Er zijn allerlei onderwerpen. Dat weten we ook gewoon al lang. Die worden ook al 100 jaar gemeten met vragenlijsten. Ja, dat zijn elementen die bepalen of iemand lekker in zijn werk zit of niet. Ja. En dan heb je ook hele functiespecifieke dingen. Dus een programmeur die vindt andere dingen belangrijker dan iemand van de administratie of een postbezorger, zeg maar. Dus er zitten ook hele functiespecifieke dingen zitten erin. Maar in zijn algemeenheid zijn dit wel belangrijke onderwerpen.
Voor type mensen ook specifiek.
Ja, precies. Dus programmeurs zijn ook hele andere soort mensen dan autoverkopers, weet je wel. Het is een ander profiel, andere persoonlijkheid. Dus die zoeken ook andere dingen in hun werk. En dat is ook zo'n voorbeeld. Het is nog heel vaak een one size fits all in bedrijven. We doen één pakket voor iedereen, weet je wel. En sommige mensen, weet ik veel, vrije dagen. De een heeft heel veel behoefte aan, de ander niet. Waarom kunnen we daar niet wat flexibeler in omgaan?
Ja, wij doen dat toevallig. Bij ons is het zo van, iedereen mag vrij nemen wanneer die wil.
Ja,
we regelen gewoon dat je shit geregeld is.
Ja, ja.
En als het niet geregeld is, dan hebben we daarna een pittig gesprek waarom het niet geregeld is.
Ja.
In de zin van, hoe gaan we het volgende keer voorkomen? Ja. Wat gaan we eraan doen? En blijkbaar ben je niet in staat om dat te kiezen. Wat is er aan de hand?
Nee.
Maar je moet toch zelf je vakantiedagen kunnen kiezen,
dat
vrij
is,
en hoeveel en waar en hoeveel.
Er zijn ook weer mensen die dat weer niet fijn vinden. Hè? Dus het is
gewoon, zo bedoel je.
Snap je? Het is allemaal heel specifiek. Dus het is niet verschillende mensen die willen verschillende dingen in hun werk en in hun leven, zeg maar. En dat motiveert ze ook. En dat maakt ook dat ze voor jouw bedrijf kiezen of voor een ander bedrijf, weet je wel. Ga er nou eens over nadenken, ga het nou eens analyseren. Dan ga je het gewoon veel makkelijker ook krijgen op die arbeidsmarkt.
Wat ik er pittig aan vind, hè, is wij hebben dan een bepaalde cultuur. Nou, wie bepaalt dan die cultuur? En wie bepaalt dan wat voor mensen daar komen werken? Ja. Want als je nu een analyse doet, kan het best zijn dat je dan meet van... Oké, er zitten hier mensen die goed kunnen omgaan met veranderingen, noem maar op. Maar ja, uiteindelijk bepaal ik een doel waar ik naartoe wil. En dan is de vraag, is dat wel de cultuur die bij dat doel past?
Ja, goed punt. En wij kijken dus ook naar klanttevredenheid bijvoorbeeld. Hè? Dus we nemen ook mee van, je wil ook... een bepaalde indruk achterlaten bij je klanten. Je vindt bepaalde dingen belangrijk bij je klanten. Ervaren die klanten dat dan ook zo? Of helemaal niet? Misschien. En die data nemen we daar dan ook in mee. Hè? Dus je ziet ook verschillen tussen teams in klanttevredenheid.
Ja, waar ik nu ineens wel van schrik is dat ik denk, ik doe eigenlijk al die keuzes nu op basis van gut feeling. Maar ik meet ze niet. En eigenlijk, nu ik met jou in gesprek ben, denk ik, shit. Ik ben eigenlijk heel idioot dat ik denk dat ik heel veel beslissingen goed maak. Maar ja. Ik heb veel gasten hier gesproken die eigenlijk zeggen... mensen kunnen niet zo goed beslissingen nemen. Denken in één keer, oeps. Het is heel fijn om in die narcistische bubbel te leven. Hier is alles geregeld. Ben ik een goede leidinggevende? Nee, ik neem 's avonds nog de telefoon op. Maar eigenlijk is... eigenlijk aan daadwerkelijke feiten van hoe is de realiteit. Dan raakt het mij als mens nu al als ik denk, ik ga je dit gewoon aan alle kanten meten en dan krijg je eerlijke feedback.
Ja, precies.
Dus dat is wel wat het dan doet.
Dat is wat het doet, met wel de kanttekening. Je moet wel zelf je hoofd erbij houden, zeg maar. Dus het is altijd wel heel belangrijk. De combinatie is het mooist. Een mens met bepaalde talenten die data gebruikt... om nog efficiënter, nog beter, nog effectiever te kunnen werken, zeg maar. Zo moet je het inzetten, zeg maar. Dan is het dan, het moet elkaar versterken, zeg maar.
Ja.
Dus zo. En ik denk, het is met name ik denk dat jij nog redelijk goed wel bij kan houden wat er gebeurt in je bedrijf. Het is met name grote bedrijven.
Ja, dan zie je het niet meer.
Zo onoverzichtelijk. Je hebt geen idee. De linkerhand weet niet wat de rechterhand doet, weet je wel. En dan wordt het wel heel fijn om het een beetje iets van feiten ook erbij te pakken. Ja, dat kan heel veel impact hebben dan. Ja,
maar zelfs voor mijn toepassing zie ik het al. Ik denk, ik meet die dingen niet. Ik weet het dus ook niet. Ja. Dus ik weet ook niet wat de impact is op mijn klanttevredenheid... op het moment dat ik acties onderneem.
Ja.
Dus ja, zolang je stuurloze acties onderneemt... dan train je jezelf ook niet om betere acties te ondernemen.
Ja. Nou, je hebt in essentie wel gelijk, ja.
Dus als ik zonder de data van de feiten... ben ik dus eigenlijk mezelf wellicht verkeerd gedrag aan het aanmeten.
Ja. Ja,
zonder dat ik het bewust of intentioneel doe, daar gaat het helemaal niet om.
Ja.
Maar dat is wel precies. een cruciale rol.
Ja, en mensen zijn ook geneigd om het heel ingewikkeld te maken meteen. Die denken meteen dat ze een data scientist moeten inhuren, maar dat is niet zo. Je kan ook gewoon even turven, je kan even wat dingen op een rij zetten. Wat waren we nou, welke klanten gingen het best afgelopen jaar, welke ging het slechtst? En kan ik daar een patroon in vinden? Dat is eigenlijk ook al analytisch bezig zijn natuurlijk. Hè? Dus of kijken van, welke mensen hebben een baan opgezegd afgelopen jaar, waarvan ik het jammer vond. En kan ik daar iets... Zie ik daar iets in terug wat zij met elkaar in gemeen hebben, zeg maar. Dat is ook al in feite al analytics. Ja. Ja.
Dus het voelt voor mij ook wel een beetje als een soort visie van... Oké, we gaan zijn bereid om een analytisch gestuurde organisatie te worden... en op basis van feiten onze business neer te zetten.
Exact.
Ja. En elkaar daarin...
En je ziet dus in finance marketing is dat al veel meer standaard. Veel meer geaccepteerd om op die manier te werken. In HR nog niet. Nee. Gaat ook een beetje over onszelf natuurlijk.
Ja, dat is de. En wat is nou het mooiste voorbeeld in de branche van wat er is gebeurd dat iemand talent analytics heeft geïntegreerd?
Ja, we hebben allerlei voorbeelden, denk ik. We hebben zelf een case waarbij we het verlopen onder monteurs bijvoorbeeld in kaart hebben kunnen brengen. Heel precies kunnen aangeven, waarom gaan die mensen nou bij je weg? De verhouding monteurs, vacatures in Nederland is 1-16, geloof ik. Dus voor elke monteur zijn er 16 vacatures. Dus als je dat verloop wat kan verlagen, dat is hartstikke mooi. Je hebt een voorbeeld van een Amerikaanse case van een airline. Die hebben onderzocht van, wat willen onze klanten nou eigenlijk voor type steward of stewardess? Willen ze iemand die heel aardig is en sociaal vaardig? Of willen ze liever iemand die wat resultaatgerichter is? En dan bleek dat de resultaatgerichte steward-stewardess werd meer gewaardeerd dan een aardige steward-stewardess. Dus iemand die snel jouw drankje kon brengen en snel even informatie geeft als je vlucht vertraagd is, resultaatgericht, die types kregen veel hogere waarderingen dan mensen die aardig, vriendelijk en grapjes maakten, zeg maar. Terwijl dat zijn vaak de types, die laatste, de leuke mensen, sociale mensen, dat zijn de mensen die vaak worden aangenomen op zo'n rol. Nou, dus dan moet je dus de conclusie trekken dat je eigenlijk helemaal de verkeerde kant zit te zoeken in een vijver met weinig vissen erin, want die arbeidsmarkt is krap. Nou, je moet misschien gewoon hele andere mensen gaan werven, zeg maar. Nou, dat zijn mooie inzichten in zo'n krappe arbeidsmarkt. Dat soort, er zijn legio voorbeelden wat dat betreft. Ja,
ja, en je analyseert dus eigenlijk gewoon je bedrijf. Want de meeste bedrijven bestaan uit mensen en menselijke handelingen. En die mensen maken ook de fouten en doen ook de goede dingen. Dus als je talent analytics is eigenlijk gewoon business analytics.
Ja, zeker. Zeker. Ja, ja, voor een heel groot stuk wel. Ja, het zijn toch vaak de mensen die het verschil maken, die het moeten doen, het werk. En alles wat met de mens en het gedrag te maken heeft, dat valt eronder. Ja.
Hoezo heeft deze tak van sport jou zo gegrepen? Waar ben je verliefd geraakt?
Nou, ik hou sowieso van wetenschap. Ik vind alles, dat vind ik gewoon nog steeds heel erg interessant. En wat ik net eigenlijk ook al zei, in de kern, hoe komt het nou dat die ene persoon geweldig presteert en iemand anders minder? Waar zit dat nou in? Dat vind ik nog steeds een ontzettend fascinerende vraag. En het kan gaan dat gaat van sporters tot schoonmakers tot commando's. Dat vind ik waanzinnig interessant. En met name, ik vind het heel mooi om mensen te zien die in hun specifieke beroep heel goed zijn. Waar het ook om gaat, dat vind ik heel erg mooi om te zien altijd. Ja, dat vind ik echt leuk. Je hebt ook mensen die, in elk beroep heb je mensen die daar echt van houden van zo'n beroep. En dat met heel veel liefde doen, weet je wel. En ik wil weten hoe dat komt en kijken of je dat dan kan kopiëren, zeg maar, weet je wel. Ja.
Ja, maar dan los van harde factoren. Ik doe dit werk eigenlijk ook al 10 jaar.
Ja.
Maar voor mij begint het nu pas echt leuk te worden.
Ja, oké. Okay.
Dus niet dat ik het niet leuk heb gehad, daar gaat het helemaal niet om. Maar ik voel nu ineens dat ik denk, ja, maar nu weet ik waarvoor ik het doe.
Ja. Ja.
En voor mij vallen dan in één keer heel veel dingen in één keer op zijn plek. Ja. Want eerst was zeg maar, alles wat ik heb gedaan is eigenlijk uit bewijsdrang.
Ja.
En nu kan ik veel meer creëren vanuit, hé, maar dit is wat ik moet doen.
Ja, ja, dat zeg je mooi. Ja.
En ik heb maar dit is dus de vraag. Kun je uit die data iets van purpose halen? Want iedereen praat over purpose tegenwoordig. Zie jij iets dat een bedrijf wat echt iets verandert in de wereld, of toegevoegde waarde heeft, en waar dus niet de bullshit is van we doen net alsof we de wereld oplossen, maar eigenlijk doen we het niet.
Mm-hmm.
Heb jij daar ervaring mee?
Nou ja, wel bijvoorbeeld we hebben een keer een reorganisatie-meting gedaan rondom een reorganisatie. Het doel van die reorganisatie was uiteindelijk een hele commerciële doelstelling, meer marktaandeel.
Ja.
En wij zagen inderdaad hele grote verschillen in die klanttevredenheidsscores. En wij zagen dat de klanten voelden zich met name begrepen en goed geholpen als ze een professional aan de lijn kregen die ook ruimte had om zelf beslissingen te nemen. He, dus niet iemand die moest zeggen van, oh ja, ik moet het even overleggen met die afdeling, kom morgen bij je terug. Maar gewoon ter plekke kon zeggen, weet je, ik fix het voor je, zeg maar. En dat vond ik wel heel mooi. Ik denk, ja, dat is eigenlijk de essentie van klantgerichtheid. Zit heel erg daarin. Alleen in zo'n corporate setting is het heel moeilijk om dat in zo'n discussie heel erg lastig om zoiets. Je verliest die discussie altijd. Als je zegt van ja, ik vind dat onze mensen meer autonomie moeten krijgen, is heel erg moeilijk om dat standpunt te verdedigen en het ook te winnen, zeg maar. Er zijn ook een heleboel argumenten om het niet te doen, namelijk. Maar dit was echt een keihard argument om het wel te doen.
Ja.
Wat ook, ja, en ik denk dat je daarmee wel een organisatie met meer. De purpose ligt uiteindelijk heel erg ook bij die klant natuurlijk, weet je wel. Als die klant het niet waardeert wat jij doet, dat laten ze laten dat zien door naar andere partijen te gaan natuurlijk. Ja, dan is jouw purpose niet goed afgestemd op wat je elke dag doet. Ja, en hiermee kan je dat dan toch een beetje inzichtelijk maken. Ja. Nou, dat is best wel een beetje een vaag voorbeeld misschien. Maar ik weet
het klinkt hetzelfde als de steward eigenlijk. Want bij de steward is het zo dat een steward die je echt gaat helpen, dat eigenlijk de kern is. Dat iemand van waarde is voor jou.
Ja.
Leuk dat hij leuk is, maar ik wil gewoon een drankje op tijd hebben.
Ja, precies.
En dit is eigenlijk hetzelfde.
Ja, dus wat is eigenlijk de purpose van zo'n airline? Is niet gezelligheid en leuk doen en grappen maken. De purpose is gewoon, ik wil van A naar B zo snel en zo goed mogelijk. Dat is toch wat de meeste mensen verwachten van een airline. Kennelijk.
Ja, en ze zitten al in dat stoeltje. Dus als dan dat drankje en dan moet ze wachten en dat is ongemakkelijk.
Precies,
en je hebt daar allemaal gezeten.
Ja.
Denk je, het duurt het altijd. duurt zo lang. Oh, die bestelt nog een tosti erbij. Gaat ze nog drie keer op en neer lopen.
Ja, dat is ook gewoon bloedirritant, ja. Dus kennelijk is dat dan is dat belangrijk. Ja, dat zegt heel veel over wat het bestaansrecht is van zo'n organisatie eigenlijk, denk ik. Ja.
En toch zijn veel klantenservices zo nu ingericht om een pure klant ervoor te staan en dan een supportticket in te sturen en niet te kunnen helpen. En
iedereen weet hoe tenenkrommend vervelend dat is, weet je wel.
Ja, dus die hebben duidelijk geen data-analyse erop van...
Of ze maken andere keuzes erin. Het kost natuurlijk ook geld. Maar nee, ik zou altijd kiezen voor die andere vorm inderdaad. Ja.
Ja. Mooi. We hebben nog even in deze podcast, hebben we nog een richting opgegaan vanuit jouw vakgebied, talent analytics, wat je zegt, daar moeten we nog eens even gaan uitdiepen, of dat wil ik nog echt toevoegen in dit gesprek?
Ja, dat is een hele moeilijke vraag die je stelt.
Jij bent er dagelijks mee bezig, kijk.
Nee, niet.
Maar wat zijn nou de vragen van klanten waar ze mee zitten? Dat ze denken, ja, maar ik wil er nog niet aan beginnen. Of wat zijn nou de dilemma's die er spelen bij bedrijven hierop?
Nee, de aanleiding om mee te starten zijn altijd hele concrete dingen. Gewoon te hoog verzuim, te hoog verloop. Dat zie je heel veel in Nederland. Heel moeilijk om mensen te vinden. Hoe kunnen we nou meer goede mensen aannemen? Interne doorstroom, management development, cultuur, reorganisaties, verandertrajecten. Dat zijn dingen die heel veel gebeuren in Nederland.
Ja, dus als het al goed gaat, dan is er eigenlijk geen ruimte voor talent analytics.
Als je het allemaal onder controle zou hebben en het zou top, dan hoeft dat niet inderdaad. Nee. Of ja, tenminste, dan hoeft het niet, weet ik niet. Maar dan gaan ze ons niet bellen, nee.
Ja, terwijl wij hebben het businessmodel in orde, wij hebben de cultuur in orde. Maar denk toch, ik wil het toch doen, omdat ik dan denk, ja... Ik krijg dan nog meer feedback, ik kan nog meer leren.
Nou, waarschijnlijk kan, ja, precies. Het kan misschien. Kijk, uiteindelijk als je kijkt naar waarom huur je iemand in, eigenlijk twee, of je hebt een probleem of je hebt een ambitie. Dat zijn eigenlijk altijd, daar komt het altijd op neer. Dus en een probleem is dan een beetje negatief. Je wil iets veranderen wat niet goed gaat. En een ambitie is, maar we willen nog beter worden. Ja. Weet je wel. Dat kan natuurlijk ook een hele gezonde reden zijn.
Nou, en zien wat er echt is.
Ja, precies. Precies. En dat. Dat zie je natuurlijk ook in de sport. Hè? Het is niet zo dat die mensen bij Ajax niet konden voetballen 20 jaar geleden. Alleen, toch? Alleen nu gebruiken ze heel veel data om dat weer een stap verder te brengen. En het is natuurlijk, het niveau in zo'n sport is wel weer gigantisch omhoog gegaan. Ook door dit soort dingen. Maar ja, Johan Cruijff is nog steeds, zou ook in deze moderne tijd natuurlijk nog steeds een waanzinnige voetballer zijn, weet je wel. Dus het is ook niet zo dat je van, je gaat niet ineens 80% beter. Beter presteren, maar het zit veel meer in steeds weer een stapje verder, weet je wel. Dus dat zie je ook heel erg in de sport.
Nee, maar ik geloof wel, je conditioneert zeg maar je de keuzes die je maakt.
Ja.
Als je daar geen feedbackmechanisme op
zeker,
dan kun je dus ook niet conditioneren naar de juiste keuzes of ervan leren.
Ja.
Want dat is eigenlijk denk ik het grootste probleem op dit moment. Er is geen feedbackmechanisme op management.
Nee.
Die is er gewoon niet.
Nee.
Ik bedoel, ik maak keuzes, en waar moet ik dan... Als een medewerker ontevreden is of wat, weet je, uiteindelijk de enige feedback die ik heb, is hoe soepel is mijn dag verlopen en lig ik tevreden in mijn bed. Maar dat is ook maar een perceptie.
Ja, nou kijk, uiteindelijk ga je het natuurlijk wel merken omdat veel mensen weggaan, veel mensen ziek zijn en je klanten lopen weg, weet je wel. Dus, maar dat is pas heel laat.
Dat dan is gelukkig allemaal nu niet. Ik heb het wel gehad. Maar...
je hebt bijgestuurd.
ik moest. Ik had geen keuze meer.
Nee, alleen dan ben je veel te laat. Je wil het graag veel eerder al weten en dan kan je nog bijsturen natuurlijk. Ja. Dus.
Ja, en ik zat toen nog in de fase, want daar moet ik lachen, want ik wilde mijn gedrag niet veranderen. Dus dan ga je probeer je overal op de rem te drukken totdat je te laat bent. Dus daarom vind ik de ambitie eigenlijk veel leuker dan wanneer er al verzuim is.
Ja, nee, zeker. Dat is een veel leukere manier natuurlijk om je mee te starten dan als je met je handen in het haar zit. Ja.
Dus ik denk dat we daar het mooie uit deze podcast is dat we eruit kunnen halen dat... dat als het dan gaat over ambitiegedreven talentontwikkeling, dat je dan eigenlijk... juist jullie software moet gebruiken om nu al in te stappen.
Zeker. Dat heb je inderdaad. En er zijn onderzoek gedaan vanuit de wetenschap. Ik geloof dat een goede programmeur is 150% effectiever dan een gemiddelde programmeur. Ik geloof een goede verkoper verkoopt 60% meer dan een gemiddelde verkoper. Ik heb wel eens gelezen dat is wel gechargeerd hoor. Dat zeg maar even meteen van tevoren. Er is wel eens onderzoek waarin gesteld werd dat 20% van de mensen 80% van het werk doet in een organisatie. Ja, dus de 20 beste mensen doen 80% van het werk, zeg maar. Dus als het jou lukt om echt topmensen te herkennen, dat is al heel moeilijk. Zien dat iemand talent heeft. We denken allemaal dat we dat heel goed kunnen, maar dat is echt onzin. Dat is heel moeilijk, want het is niet, je kan het niet zien aan mensen of iemand goed kan programmeren. Dat is echt niet te doen. Dus het herkennen is al heel erg lastig. Dan die mensen eruit halen en ze zover weten krijgen dat ze bij jou willen komen werken. En dan ook nog het zo doen dat ze bij jou willen blijven werken. En misschien ze ook nog wat ontwikkelen, dat ze nog beter worden, ja, zeg maar. Nou, de potentie die daarin zit, het is logisch. Als je dat goed doet, dan ga je gewoon winnen, weet je. In welke markt je ook zit. Dat is altijd, ja, dat is gewoon waanzinnig natuurlijk, als je dat voor elkaar krijgt, ja.
Ja, voor mijn gevoel is dat heeft prestatie en talentontwikkeling heel veel te maken met ben jij in staat om door de bullshit heen te gaan.
Ja.
Want de bullshit die er in de cultuur zit, de bullshit die er in de maatschappij zit, de bullshit die er gewoon normaal is in de maatschappij. Zo van, ja, ik ga net doen alsof mijn business heel goed gaat, maar het gaat eigenlijk helemaal niet goed. En ik ga zeggen dat ik 3 nieuwe orders heb, maar ik heb ze helemaal niet. Of ja, ik denk ja, te positief over ja, mijn portefeuille, ja, maar eigenlijk is mijn funnel leeg. Dat zijn allemaal dingen ja, die ik mensen zie doen, dat ik denk, ja, maar je leeft niet in de realiteit, in het hier en in het nu.
Nee,
voor mij voelt het heel erg alsof... Maar dan, ik noem even mijn gevoel, omdat ik hoop dat jij daar ergens vanuit je ervaring op aan kan haken. Maar dus voor mij voelt het alsof we op het moment dat je echt daar gaat staan waar het nu is, hè, wat er goed gaat, wat er fout gaat, dat je dan pas eigenlijk jezelf kan ontwikkelen. En daarvoor, ja.
Ja, ja. Nee, zeker. Maar dat is ook weer die sportvergelijking. Kijk, als je 3-0 achter staat, dan weet iedereen dat het niet goed gaat, weet je wel. Er is geen enkele manier om je te verstoppen. Je hebt gewoon verloren die wedstrijd. Dat is keihard ook, weet je wel.
Ja, je kan nog winnen.
Je hebt nog tijd om te winnen, zeker. Maar
ja,
na afloop weet iedereen of jij verloren of gewonnen hebt, weet je wel. En er is geen enkele manier om... Dus zeg maar, de feedback op je prestatie is heel direct. Je weet meteen, heb ik gewonnen of heb ik verloren? Heb ik dit goed gedaan, heb ik het slecht gedaan, weet je wel? En ik ben niet... Zoveel weet ik ook niet van sport. Ik heb het zelf niet gedaan, maar ook tennissers die voelen meteen natuurlijk, dit was een goede bal, een slechte bal. En die moeten meteen ook weer zichzelf ook weer herpakken. En,
ja, en dat is een kritische vraag, man.
Ja, maar wij, als je een kantoorbaan hebt, ja, hoe weet jij of je het goede mailtje hebt gestuurd of het slechte mailtje hebt gestuurd? Hoe kom je daar ooit achter, weet je wel? Wij krijgen als je een kantoorbaan hebt, krijg je gewoon heel weinig directe feedback. Dus hoe moet je dan ook leren, weet je wel? Want die tennisser die voelt meteen, dit was een slechte bal. Volgende keer moet ik het anders doen. Dus die zit een enorme prikkel in om jezelf continu te verbeteren, zeg maar. Ja, heel veel functies, heel veel banen, heel veel werk, is die prikkel ontbreekt gewoon bijna volledig. Je hebt 1 keer in het jaar misschien een beoordelingsgesprek. En dan hoor je dat je een half jaar geleden tijdens een vergadering iets vervelends hebt gezegd. Ja, hoe kan je op basis daarvan...
Ik doe het niet, hoor.
Nee, maar...
Als jij iets vervelends zegt, dan zeker nu
behoor. Ja, precies. Nee, ik zou het ook zeker niet zo doen. Maar zo gebeurt er natuurlijk nog heel veel, hè.
Ja, maar dat is toch...
Maar dat is veel meer dan je denkt, hoor. Bij grote organisaties is dat eerder nog de norm dan de uitzondering, zeg maar. Ja, dus hoe kan je dan verwachten dat iemand zich verbetert, weet je wel?
Ja. Mooi. Waar kunnen mensen terecht als ze meer willen weten over... Talent Analytics?
Nou ja, er zijn goede boeken over geschreven. Het is echt wel een hot onderwerp. Hoor. Vooral in de VS is het ook echt wel een stukje verder ook al dan dat het hier bij ons is. En er zijn veel mooie initiatieven ook daarin. Dus ik denk als je even op internet gaat, dat je er veel over kan vinden. En ja, je kan ook altijd even onze website natuurlijk, scories.nl. Er staan ook dingen op.
Welke boeken raad je aan?
God, hoe heet hij nou ook weer?
Als je hem niet weet, zet hem in de link, hoor.
We zetten hem even in de link, want dat is een boek waar het 10 jaar geleden ook wel mee begonnen is bij mij. Nee, dan moet ik even opsnorren. En ja, de Moneyball is een heel leuk boek ook om te lezen. En ik zou ook het boek lezen, niet de film kijken. Want het boek is gaat veel dieper. Dat gaat echt precies over al die dingen waar wij het nu over hebben, maar dan in een sportsetting. Ja, dat is ontzettend leuk. Maar ook bijvoorbeeld van Kahneman, hè, die Nobelprijswinnaar van Think Fast, Think Slow. Dat gaat ook heel erg over dit soort dingen. Dus dit is echt wel... er is veel over bekend en het leeft wel heel erg. Ja, ja.
Ja, alleen als je het echt praktisch wil toepassen, moet je het ook gewoon tooling daarvoor hebben om het te doen.
Ja, en nou ja, kijk, je vroeg van waar wil je het nog over hebben. Het is niet makkelijk. Dat is wel belangrijk ook om te beseffen. Hè. En wat het heel erg lastig maakt, is dat je eigenlijk meerdere disciplines bij elkaar moet hebben. Hè? Dus je moet mensen hebben die verstand hebben van HR, maar ook mensen die verstand hebben van IT. En ook mensen die verstand hebben van data science.
Psychologie.
En ook nog mensen die management onder de knie hebben, zeg maar. Dat komt allemaal bij elkaar. En al die mensen vinden er wat van, weet je wel. Dus ik zou vooral niet aanraden om een data scientist in te huren en dan te zeggen veel succes ermee. Dan loopt het compleet uit de klauwen, weet je wel. Een programmeur die gaat een waanzinnig stuk software schrijven, maar is hij wel 5 jaar mee bezig, weet je wel. Iemand die alleen verstand heeft van HR, die overziet niet de privacywetgeving of hoe je een database moet beveiligen. Dus er zit heel veel, dat maakt het wel heel erg lastig. Het is echt wel een complex onderwerp wat dat betreft. En dat, het wordt ook vaak wat dat betreft wel onderschat, denk ik. Je moet echt al die disciplines echt wel een bepaald niveau in hebben. Wil je hier stappen in kunnen zetten? Ja, ja.
Mooi. Ja. Ja, ik wil je bedanken voor deze podcast. Ik vond het fijn om even met jou de inhoud in te kunnen gaan en van de hoed in de rand te weten hoe het zit in deze business.
Ja.
En ja, mocht je dus hier meer over willen weten, kun je naar scorius.nl. En als je vragen aan ons hebt, laat een reactie achter hieronder in de comments. En dan zullen we daar reactie op voorzien. En ik heb begrepen dat ik Moneyball niet moet gaan kijken, maar moet gaan lezen.
Exact.
En dan als luisteraar, heb je dit kunnen waarderen? Laat dan een reactie achter in de comments ook. Of volg ons op YouTube of stuur me een berichtje via LinkedIn, Nico van der Zaan. Ik vind dat super tof om reacties te ontvangen en wat mensen voor vragen hebben om ook een beetje waardering te hebben van het podcastwerk wat ik doe. En dan zie ik jullie graag in de volgende podcast.
Heel erg bedankt. Leuk om hier te zijn.